Welkom bij Alarmfase Rood, de podcast over hulpverlenend Nederland.
Tegen het einde van de dag riep de meldkamer ambulance ons. En die gaven aan dat ze vanaf het parcours meerdere 112 meldingen kregen dat er iemand onwel was geworden op de duinen bij Domburg. Maar de meldkamer kon niet precies pinpointen waar die onwelwording nou was. Wij diverse eenheden aangestuurd en die komen daar ter plaatse. En de eerste eenheid geeft aan reanimatie gestart. Dat was niet de bedoeling. Dat wisten wij nog niet. Meldkamer, we hebben te maken met een reanimatie. Wilt u alles opstarten?
Welkom bij een nieuwe aflevering van Alarmfase Rood. Een paar afleveringen terug hebben jullie kennis kunnen maken met Inge. Haar verhaal, haar drive, haar weg naar de politie. Maar vandaag gaan we een totaal andere kant van haar zien. Want naast haar werk in de meldkamer staat ze al bijna 25 jaar aan de frontlinie van de hulpverlening. Vandaag gaan we het hebben over haar werk bij de reddingsbrigade. Waar het niet gaat om telefoontjes, maar om directe actie. Water, stroming, paniek en soms seconden die het verschil maken tussen leven en dood. Vandaag gaan we het hebben over wat er gebeurt als het echt misgaat. Tijdens de kunstmarathon van 2022 kreeg Inge te maken met zo'n situatie. Een situatie waar elke hulpverlener op getraind wordt, maar die je nooit een routine wil laten worden. Een reanimatie. Hoe staat zoiets? Wie neemt de leiding? En wat gebeurt er in je hoofd terwijl je bezig bent om iemands leven te redden? En misschien nog belangrijker, wat gebeurt er daarna? Dit is Alarmfase Rood. Welkom Inge.
Welkom.
Dankjewel.
Wie ben jij? Wat doe je?
Ik ben Inge, 36 jaar. Ik woon in Reuver. Dat ligt tussen Venlo en Roermond. Ik ben bij jullie uitgenodigd eigenlijk door Lars, die eerder bij jullie in de podcast heeft gezeten. Ja. Lars is een ex-collega van mij. Ik werk nu bij de politie op de meldkamer bij het 0900-nummer. En ik hoop binnenkort over te stappen naar de 112-meldkamer. Vanuit die professie heb ik Lars leren kennen toen hij nog bij de politie zat. En nu werken we nog heel veel samen in het kader van oefeningen en dat soort dingen. En hij heeft gezegd, je moet eens met de jongens gaan praten, want dat is leuk en gezellig.
En nu zitten we hier.
Gezellig.
Ja. En uit welk deel van Nederland kom je? Waar ben je werkzaam?
Ik werk op de meldkamer in Maastricht.
Hoe zou je man je omschrijven in 3 woorden?
Druk, vrolijk en altijd aanwezig.
Heeft het ook te maken met de baan die je dan gekozen hebt? Komt dat dan terug?
Ja, zeker. Ik probeer overal rekening mee te houden, overal naar te kijken, overal met mijn neus vooraan te staan. Maar wel met een andere blik dan anderen door te kijken van hoe kan ik helpen en hoe kan ik erbij zijn.
Waar komt jouw fascinatie voor uniformberoepen vandaan?
Ja, van kleins af aan eigenlijk al mee opgegroeid. Mijn moeder werkte in het ziekenhuis en later als doktersassistente. Dus hulpverlenen heeft altijd wel een rol gespeeld bij ons. We woonden dichtbij een kazerne, dus altijd al fascinatie gehad voor de brandweer. Nooit echt bijgegaan, later wel bij de reddingsbrigade. En vanaf daar eigenlijk uitgegroeid naar wat ik altijd al wilde bij de politiewerk.
Nou, de reddingsbrigade is ook bijna rood.
Ja, klopt, rood-geel. Ja. Ik ben vanaf mijn 15e werkzaam op het strand. Ja.
Waar doe je dat?
In Zeeland op het Banjaardstrand.
Oké,
ja.
Hoe ben je daar zo in gerold?
Nou ja, zoals eerder aangegeven, ik ben geboren en getogen in Zeeland. Dus ik kom van origine niet uit Limburg. En ja, Zeeland zeg je strand. Dus van mijn ouders moest ik als eerste mijn zwemdiploma's halen en dan mocht ik een andere sport gaan doen. Alleen ik vond het zwemmen zo leuk dat ik na het behalen van mijn zwemdiploma's bij wedstrijdzwemmen ben gaan kijken. Alleen dat bleef niet hangen, dat was niet spannend genoeg. En toen hield een klasgenootje een spreekbeurt over de reddingsbrigade en ben ik met haar een keer mee gaan kijken. En ik ben daar eigenlijk nooit meer weggegaan.
Is de reddingsbrigade hetzelfde als de reddingsmaatschappij?
Nee.
Wat is het verschil?
De collega's van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij zijn 24/7 inzetbaar. En varen op de grotere boten die eigenlijk de inzet doen echt op open zee. We werken wel heel veel samen. Zeker op het Banjaardstrand in Zeeland. Wij liggen letterlijk op schotsafstand van KNRM-station Neeltje Jans. En gaat voor ons de pieper, dan gaat die eigenlijk voor de KNRM ook. En die banden zijn ook echt heel nauw. Maar als je een lijn moet trekken, dan zijn de collega's van de reddingsbrigade er voor strand en zee tot de kilometer. En daarnaast die voor de KNRM.
Maar de KNRM moet allemaal van huis komen, terwijl jullie waarschijnlijk al op het strand zijn.
Ja, in de zomermaanden zijn wij wel de first responders. Wij zijn op het strand van juli tot en met augustus. En in de weekenden ervoor en in de weekenden daarna. En zijn wij aanwezig, dan zijn wij wel de first responders die actie gaan ondernemen, terwijl de KNRM er een kwartier over mag doen om uit te varen. Dus ja, dat klopt.
Wat voor opleiding heb je hiervoor gehad?
Ik ben gewoon begonnen in het zwembad. Daar heb ik mijn zwemmend redden diploma's gehaald voor het binnenwater, zoals ze dat noemen. En vanaf mijn 13e mocht ik mee gaan kijken tijdens de zomermaanden op het strand. En draaiden we daar ook al mee in de opleidingen. En vanaf mijn 15e ben ik dat elke zomer als vakantiebaantje gaan doen. En ben ik begonnen daar met het halen van mijn zogenaamde strandwachtdiploma's. Wat betekent dat je te maken krijgt met gesimuleerde reddingen die je dan gaat uitvoeren onder leiding van een commandant. Vervolgens ga je de opleiding volgen om zelf die commandant te mogen zijn en zo kan je doorgroeien. Inmiddels is dat heel erg geprofessionaliseerd en werken we met diploma's als junior lifeguard, lifeguard, senior lifeguard en OVD reddingsbrigade. En in die lijn heb ik inmiddels mijn senior lifeguard, dus ik mag dagdagelijks leiding geven over een strandwachtpost van zeg tussen de 8 en 10 mensen. En je hebt ook specialisaties zoals chauffeur en schipper. Dus die specialiseren zich in het voertuig en in het vaartuig.
En wat voor vaartuig hebben jullie dan?
Wij hebben op Banjaardstrand een rib liggen van 4,5 meter, een wat kleiner ribje en we hebben een waterscooter. Met de rips moet je vooral denken aan de snelle reddingen van... Op Banjaardstrand hebben we heel veel te maken met kitesurfers. Beetje die kant op en met de waterscooter echt de snelle redding vanaf het strand. Als je het zou moeten vergelijken met de oppervlakte-redders van de brandweer... die zijn aangelijnd en die gaan vanaf het land, zeg maar... ja, ik geloof echt tot staand het water in... of in ieder geval niet ver. Wij kunnen gewoon uitvaren en de zeereddingen doen als het zou moeten, zeg maar... Wat we binnen de reddingsbrigade bedoelen met specialisatie tot schipper... is dat je verantwoordelijk bent voor het hele vaartuig. Dus jij moet in alle zeegangen kunnen varen. Dus met mooi weer, met slecht weer, met golven, met wind. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Je moet je vaarbewijs halen, dat soort dingen. En onze specialisatie chauffeur bijvoorbeeld... die leert ook met optische en geluidssignalen rijden. Kent de hele auto van voor tot achter. Weet ook een hulpverlening aan te sturen vanuit de auto. Weet hoe de C2000 werkt, dat.
Dus waar je aan de ene kant achter de telefoon zit en meldingen aanneemt, dan zit je nu midden in de actie.
Ja.
En wat maakt het werk voor jou zo bijzonder?
Omdat ik ook hier mijn dagdagelijkse werk kan meenemen door daar de aansturing te doen. Bijvoorbeeld in de communicatie over onze portofoon en C2000 groepen. Maar ook dat ik hier zelf inderdaad de hulpverlening kan doen als het nodig is. Dus nu hoef ik niet te sturen. Ja, dat kan wel als ik senior of postcommandant ben. Maar nu kan ik ook daadwerkelijk naar de meldingen toe als het nodig is.
Stel, er komt een melding bij jullie binnen. Ik noem even wat. Je zou een kitesurfer in de problemen.
Mm-hmm.
Hoe werkt dat dan? Wie heeft dan bij jullie de leiding en wie gaat wat doen?
Ja, de melding kan natuurlijk op verschillende manieren binnenkomen. Daar begint het al mee. Wij bewaken op het Banjaardstrand een stuk strand van bijna 5 kilometer. Dat kunnen we helemaal overzien. Maar je kunt ook wel, ik wil niet zeggen wat missen, maar wat wij nog vinden dat niet in de problemen is, daar kan een melder anders over denken. Maar stel de melding zou binnenkomen via de gewone reguliere 112. Dus een burger belt 112 en die zegt tegen de centralist dat hij een kitesurfer in problemen ziet. Meldkamer alarmeert dan vervolgens onze strandwachtpost. Wij melden ons aan 's morgens bij de meldkamer via C2000 en wij zijn ook meegenomen in het alarmeringssysteem. Dus zij piepen ons, letterlijk. Die pieper gaat af op de strandwachtpost. Wij kijken de melding in van, joh, waar zijn wij voor gepaged? En wij bellen op dat moment met de meldkamer. Dat doet de postcommandant. Dus de postcommandant is op dat moment verantwoordelijk voor de reddingsactie. Nou, die hoort wat er precies gaande is. Dus die hoort wat de melding is. En die gaat aansturen. Nou, dan moet je bij een kitesurfer in problemen denken aan het lanceren van de boot. Als die nog niet in het water ligt. En daar is de schipper dan weer verantwoordelijk voor. Dus de schipper krijgt de opdracht van de postcommandant van, joh, ga maar lanceren. Dan neemt de schipper 2 personen mee. Dat zijn zijn opstappers. En die gaan de boot in orde maken. De postcommandant kan ervoor kiezen om de auto alvast die kant op te sturen om een eerste schouw te gaan doen. Die zegt tegen de chauffeur, joh, ga maar rijden. De postcommandant is ook degene die dan de prioriteit bepaalt. Dus mag de chauffeur met optische en geluidssignalen die kant op of niet? Dus de postcommandant heeft daarin de algehele leiding.
Krijg je bij een melding geen prioriteit meegegeven dan?
Ja, wij worden door de meldkamer wel op prioriteit gepaged. Wat betekent dat als dat een P1 is, je in principe vanuit de meldkamer al toestemming krijgt om de optische en geluidssignalen te voeren. Maar binnen onze brancherichtlijn is het ook geregeld dat een postcommandant dat mag doen. Dus de meldkamer zou onder P2 kunnen piepen. Maar misschien hebben wij dan al de kitesurfer in problemen gezien. Want dat zou een optie kunnen zijn. Of de melding maakt alsnog dat wij ervoor kiezen van we gaan toch optische en geluidssignalen voeren. Dat kan ermee te maken hebben dat het strand helemaal vol ligt. En dat wij toch wel heel graag wat sneller die kant op willen. Nou, dan zijn die lampjes en die geluidssignalen op dat moment ideaal.
Wie is nou sneller? De rib of de auto?
Op het druk strandtrip, ja.
En als het rustig is?
De auto.
Scheelt dat veel?
Ja, dat hangt er echt vanaf of de rip al op het water is of niet. Kijk, bij slechte weer hoeft die niet in het water te liggen en dan moet de boot gelanceerd worden. Punt is dat bij de kleine boot hebben we daar de auto niet voor nodig, maar bij de grote boot wel. Dus als de auto nog moet helpen bij het lanceren, dan weet ik niet wie er sneller is. Maar als het rustig is op het strand en de boot ligt niet in het water, dan gaat de auto het wel winnen.
Is de auto dan ook vooral bedoeld om bijvoorbeeld andere hulpdiensten naar de plek te leiden waar het gebeurd is?
Ja, ons voertuig is als een van de weinigen in Zeeland wel volledig ingericht als auto waarin ook slachtoffervervoer gedaan kan worden. Dus het voertuig is uitgerust met een brancard waarin iemand ook gewoon liggend vervoerd kan worden. Maar uiteindelijk is de auto wel ja, echt een first responder. Dus die gaat kijken, doet de eerste inschatting, maar gaat op het moment dat het op het strand is zeker ook naar de weg om daar de hulpverleners van de ambulance bijvoorbeeld op te vangen.
Want het lijkt mij dat een melding op het strand best moeilijk is. Want ik kan me voorstellen, ja, water en zand.
Ja.
Als je geluk hebt, zie je nog een duin of een dijk. Maar dat kan nog best wel moeilijk worden.
Voor een centralist op de meldkamer is plaats bepalen op een strand heel erg moeilijk. En daarbij maakt dat ze dan vaak ook telefonisch contact met ons opnemen. Van joh, we hebben daar en daar een melding gehad. Maar wij zijn eigenlijk niet zeker of het klopt. Willen jullie alvast gaan kijken? Dat komt heel vaak voor. We hebben ook wel rendezvouspunten afgesproken. Wat betekent dat als wij de melding al gevonden hebben en wij vinden dat er een ambulance ter plaatse moet komen, die kan natuurlijk niet tot aan het slachtoffer komen, want de meeste ambulances zijn geen 4x4's. Dan gaan wij ze opvangen op het rendezvouspunt en dan brengen wij ze naar het slachtoffer toe. De plaatselijke bekendheid van lifeguards heeft er in sommige gevallen al voor gezorgd dat er levens gered zijn. Dat kan ik wel stellen.
Eerder zei je op de 8844 op het regionaal servicecentrum kun je niet de locatie uitpeilen met de GPS.
Nee.
Dat kan 112 wel. Ik kan me voorstellen dat op een strand misschien nog wel heel vaak van heel veel nut kan zijn.
Ja, omdat zij vanuit de melder kunnen zien waar die staat, weten ze dan op zich wel waar die is. Maar ze hebben soms geen idee hoe de infrastructuur is ingericht om daar te komen. En dan zijn wij als lifeguards op het strand wel degene die dat kunnen aangeven bij de meldkamer. Van joh, dat is leuk dat je daar een melding hebt, maar daar gaan jullie, tussen aanhalingstekens, echt niet kunnen komen. Maar wij wel. Dus dan meeten we elkaar ergens en dan zorgen we dat we alsnog iedereen op de plek krijgen.
Op een zomerse dag is het natuurlijk knetterdruk op het strand. Ligt elke centimeter benut.
Ja.
Nou ja, je zomaar een melding hebben tijdens zo'n vol strand. Maak je dan ook gebruik van zichtschermen of hoe werkt dat?
Ja. De auto is niet per definitie uitgerust met zichtschermen. Maar wat je op heel veel stranden heel veel ziet zijn van die windschermpjes. Die zijn ook ideaal om een incident af te schermen. En op het moment dat we daar dat niet voor handen hebben of wat dan ook, dan zijn die grote gouden warmtedekens ook prima om iets uit het zicht te houden.
Er liggen ook overal handdoeken natuurlijk nog.
Ja, zijn die soms wel te klein, maar je wordt heel creatief. Ja.
En maakt het misschien extra lastig dat er dan zoveel mensen omheen staan en zich misschien ook gaan bemoeien met het incident?
Ja, op het strand kennen we de uitdrukking de circle of death. Dat betekent dat je slachtoffer ligt in het midden en al je mensen die heel veel dingen zeggen, maar nooit iets doen, die gaan er omheen staan. En wat ons altijd geleerd wordt, is om die cirkel zo groot mogelijk te houden. Dus wij gaan ook wel, ja, ik wil niet zeggen afzetten, maar wij gaan mensen wel op afstand houden. Ja.
Bij de reddingsbrigade denken wij natuurlijk altijd aan mensen te water en dat soort dingen. Maar het gaat misschien ook om andere meldingen, zoals vermissingen of onwelwordingen.
Ja, het grootste deel wat wij doen heeft eigenlijk niks met water te maken. En als het dan wel met water te maken heeft, dan zijn we preventief bezig. Maar de meldingen die we het vaakst afhandelen zijn inderdaad gewoon kleine EHBO'tjes, onwelwordingen en ook vermissingen van kinderen. Ja, klopt.
Die laatste is nogal spannend aan de waterlijn.
Ja, een vraag die we dan helaas ook altijd aan de vader en moeder moeten stellen is, kan uw kind zwemmen of niet? Of hoe watervrij is uw kind? Want iemand kan zijn zwemdiploma hebben, maar hoeft niet per definitie watervrij te zijn. Dus kan uw
Wat
kind...
bedoel je met watervrij?
Of een kind zelf bewust de zee ingaat of niet. Want een kind kan zijn zwemdiploma hebben, maar de zee is echt heel iets anders dan een zwembad. Dus dat een kind kan zwemmen hoeft niet per definitie te betekenen dat de zee voor hun aantrekkelijk is.
Ik hoorde je net ook even zeggen van een van jullie taken, hè, ook het in de gaten houden van de kitesurfers. Moet de kitesurfers zich aanmelden als ze het water op gaan?
Nee.
Maar ik kan me voorstellen, als je naar huis toe loopt, naar een lange dienst, en je loopt over het strand, je ziet niemand meer, je ziet in de vet op de zee niks meer, maar er ligt nog wel een handdoekje op het strand en een tasje en spullen. Lijkt me toch lastig.
Ja, ja, we hebben hem andersom hebben we hem gehad. Dat is een hele lange inzet geworden. Collega's kwamen 's ochtends aan op het strand. En het strand in Zeeland is gekenmerkt om zijn daghuisjes, zoals wij dat noemen. De kleine houten strandhokjes waar mensen overdag gebruik van mogen maken. Maar waar ze dus hun 's nachts hun spullen mogen opslaan. En de collega's komen 's ochtends voor dienst op het strand en zij treffen een open huisje aan. Op zich niet vreemd, want sommige badgasten zijn echt wel vroeg. Die gaan vroeg zwemmen voordat de drukte is. Alleen dit hokje was niet bekend bij ons als een hokje wat lang verhuurd zou zijn. Dus het was echt een daghuisje. Wat maakt dat collega's zeiden van we gaan even binnenkijken. En die treffen daar inderdaad een handdoekje, tasje aan. Maar zien verder niemand op het strand lopen. Wat bij hun de alarmbellen wel deed afgaan. Dus die hebben nog een half uurtje gewacht van joh, komt er echt niemand aan? Toen hebben ze toch besloten om een melding te maken bij de collega's van de meldkamer politie. En dat is uiteindelijk een vermissing geworden waarvoor we zelfs nog op en langs het water zijn gaan zoeken.
Ja. Ja, de meldkamer politie neemt daar natuurlijk geen risico mee.
Nee, daar is ook wel weer een protocol voor. Dus landelijk afgestemd met alle reddingsbrigades van joh, wanneer lichten we wie in? En onder andere gaan we dus eerst een half uur zelf zoeken. Dan hebben we een eerste contact met de meldkamer en dan na een uur nog een keer. Maar ja, de politie zet daar inderdaad wel anders op in dan wij. Ja.
Hoe is die melding afgelopen?
Uiteindelijk bleek het een niet afgesloten deur te zijn. Dus degene die 's avonds het huisje had verlaten, had de deur niet goed dicht gedaan en die was gewoon opengewaaid.
Dan kan het eigenlijk een stomme tijdje best wel grote gevolgen hebben.
Ja, dat maakt dat wij na aanleiding van die melding ook met de verhuurder of de exploitator van die huisjes ook weer hebben afgesproken van joh, kunnen we jou bellen op het moment dat we dit weer een keer aantreffen met de vraag of je de eigenaar waar je het aan verhuurd hebt, even zou kunnen bellen. Want soms was helemaal niet bekend wie daar dan huisde. Ja, dan is het heel lang zoeken, ook voor ons, maar ook voor de andere hulpdiensten, om een persoon bij een plaatje te krijgen, zeg maar.
Maar ik denk dat ook juist voor sommige meldingen dat je er echt nog vindingrijker voor moet zijn om tot een soort ja, plan te komen of wie wat waar is, ja. Dan aan de telefoon.
Ja. Ja, op het strand zijn soms protocollen niet te schrijven. Hè. Moet je handelen op wat je ziet en wat je tegenkomt. Dat maakt ook wel dat we mensen heel veel dingen kunnen leren. Maar bij de reddingsbrigade ook wel aanleren om ook weer te vertrouwen op dat niet-pluisgevoel. En ook wel vragen om vindingrijk te zijn in sommige dingen.
Wat doet water met mensen in paniek?
Als je in paniek raakt in het water, ben je eigenlijk verloren. Verdrinken is heel naar. En dat maakt dat we ook wel aan mensen vragen om voorzichtig te zijn daarin. Paniek in het water kan echt je leven kosten. Dat durf ik wel te zeggen.
Heb je ooit als iemand moeten redden in levensgevaar uit het water?
Uit het water niet. Ik heb zelf nog nooit een natte redding hoeven doen, zoals wij dat noemen. Wel echt aan de waterkant en daarin ook het verschil gemaakt. Maar nee, en ik hoop ook eigenlijk, en dat is niet omdat ik er niet op voorbereid ben of wat dan ook, maar een echte natte redding hoop ik dat het mij ook bespaard blijft.
Je vertelde net hè, waarin je het verschil hebt gemaakt aan de waterkant. Wil je daar even wat over vertellen?
Wij bewaken als reddingsbrigade ook diverse grote evenementen, waaronder de Kustmarathon Zeeland. Die is elk eerste weekend van oktober. En in 2022 zat ik als centralist op de evenementenmeldkamer. Dus ik was vanuit de reddingsbrigade aanwezig als centralist al daar om de communicatie tussen onze reddingsbrigade eenheden te doen. En het was eigenlijk een hele rustige editie. Maar tegen het einde van de dag riep de meldkamer ambulance ons. Want we hebben een kort lijntje als evenementenmeldkamer met de meldkamer ambulance. En die gaven aan dat ze vanaf het parcours meerdere 112 meldingen kregen dat er iemand onwel was geworden op de duinen bij Domburg. Voor degenen die daar niet bekend zijn, dat zijn best wel hoge duinen. En de infrastructuur daar is heel smal en heel klein. Maar daar gaan op dat moment wel ruim 5000 lopers overheen. Inclusief publiek, dus het was daar gewoon druk. Maar de meldkamer kon niet precies pinpointen waar die onwelwording nou was. De melders schakelden namelijk met namen die zij op de kaart niet konden vinden. Dat waren lokale melders die met lokale namen werkten. Ze gaven ons door van, joh, we krijgen diverse 112'tjes van een onwelwording op het parcours. We pinpointen hem daar en daar, maar we hebben geen idee hoe we er moeten komen. Wij diverse eenheden aangestuurd. Wij schakelden met de lokale collega's met dezelfde lokale namen. Dus die hadden precies door waar ze moesten zijn. En die komen daar ter plaatse. En de eerste eenheid geeft aan, reanimatie gestart. Dat was niet de bedoeling. Dat wisten wij nog niet. Meldkamer, we hebben te maken met een reanimatie. Wilt u alles opstarten? Ja, dat is goed. Nou, het was een jonge meneer. Dus dat betekent dat het ambulanceprotocol zegt, er moet ook een helikopter komen. Dat betekende voor de collega's op het strand een duin ontruimen. Want we hadden wel het idee, daar zal die helikopter zich straks ergens gaan neerzetten. En daar maakte onze lokale kennis en het feit dat we daar dus wisten van, nou, dat zou wel een mooie plek kunnen zijn, eventueel ook voor de heli, dat wij daar het verschil konden maken door snel te handelen. Er is ons geleerd, je kunt een helikopter helpen door een flare af te steken, zodat de piloot kan zien hoe de wind staat. En dat hebben de collega's daar dus ook gedaan. Achteraf kregen wij te horen dat de helikopterpiloot daar heel erg blij mee was. Dus het zijn hele kleine dingetjes, wat op dat moment voor ons maakte dat we daar de schakel waren in dat reanimatieproces. Een aantal dagen later kregen we vanuit de organisator van het evenement te horen dat die meneer ook succesvol geopereerd was en heel blij was met ons, als in alle hulpverleners, maar gewoon heel blij was dat hij daar zo snel en adequaat geholpen was.
Ik kan me voorstellen inderdaad dat op het moment reanimatie gestart doorkomt bij jou in de meldkamer, dat inderdaad het knopje wel even om moet. Oh, ja. Het is toch echt.
Ja, en ik had daar gelukkig twee toppers naast me zitten, want we deden het met z'n drieën, die heel snel schakelden tussen de communicatie tussen onze eenheden, de eenheden van het evenement en ik met de meldkamer. Ik hoefde eigenlijk niks tegen die jongens te zeggen, dat liep als een olie de machine. Maar achteraf hebben wij elkaar ook wel, ja, dat mag ik wel zeggen, op de schouders geslagen met hoe dat daar gelopen is. En dat maakt dat onze professies die we hebben buiten de reddingsbrigade. Ik zat daar met een jongen die is ambulancechauffeur, met een jongen die bij de brandweer zit en ikzelf als politiecentralist. Dat we daar onze professies bij elkaar konden brengen om dat als reddingsbrigade tot een goed einde te brengen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat het best wel ingewikkeld is, want je stuurt ze dan naar zo'n onwelwoning toe. Mm-hmm. Ondertussen is de ambulance onderweg, die moet ook opgehaald worden. Je hebt maar één auto.
Ja.
Maar die reanimatie moet ook opgestart worden. Je kan die patiënt niet laten liggen.
Ja, ik had daar de beschikking gelukkig over meerdere voertuigen. Dus ik kon collega's als first responders naar die onwelwording sturen. Maar toen we door hadden dat het dus een reanimatie werd, konden we andere auto's positioneren om de ambulance op te vangen en het parcours vrij te maken. Dus ik had daar wel de luxe van meerdere reddingsbrigade-auto's op dat moment. Maar in een normale hulpverlening, als ik gewoon een onwelwording op het strand heb in de zomer, bij wijze van spreken, ja, dan moet ik soms kijken waar ik mijn poppetjes vandaan haal.
Dat lijkt me best wel eens lastig, want er zijn twee belangen die elkaar heel erg tegenwerken.
Ja, en dan is het ook heel fijn dat we de collega's zo opleiden dat ze dat ook wel leren. Zo blijft de chauffeur altijd bij zijn voertuig. Maar is een patrouille bijvoorbeeld bij ons altijd met z'n tweeën? Wat maakt dat de collega's als patrouille bij het slachtoffer kunnen blijven en de chauffeur met de auto op pad gaat om de andere hulpverleners op te vangen? Dus daar hebben we echt wel, ja, richtlijnen voor, zeg maar.
Het lijkt me toch lastig als je dan als enige van de reddingsbrigade achterblijft bij je slachtoffer. Dan zit je er wel alleen.
Ja, de patrouille blijft met z'n tweeën. Dus wat we proberen is om twee lifeguards bij het slachtoffer te houden. Terwijl bijvoorbeeld de chauffeur de ambulancecollega's gaat opvangen. We proberen ze wel met z'n tweeën te laten werken.
Nou ja, bij een normale reanimatie wordt het hele poppenkast natuurlijk ook al opgetuigd. Wat er allemaal dan op gaat rijden en op afkomt.
Ja.
Laat staan bij zo'n groot evenement in de duinen. Dus ja. Dan moet je best wel dingen aan elkaar knopen.
Ja, en dan is het dus wel zaak dat je goed met elkaar blijft communiceren. En dat iedereen ook weet hoe dat plaatje eruit ziet. Maar wat ik zei, ik had toen twee centralisten bij me zitten die vanuit hun ervaringen ook wel weten hoe dat plaatje moest zijn. En omdat de meldkamer vertrouwde op onze lokale bekendheid, daarin ook heel erg meedacht en meeschakelde. Ja, wat maakte dat eigenlijk bijna vanzelf ging.
Is voor dit soort incidenten ook nog de helikopter van de kustwacht beschikbaar of is die echt alleen voor op de zee?
De helikopter van de kustwacht is daar niet specifiek op gevlogen. Die wordt alleen ingezet als het zeegerelateerd is, om het zo maar te zeggen. Sowieso gaan wij er niet over. Wij kunnen de helikopter wel bijvragen, maar het is niet aan ons om die te sturen of te krijgen. Maar die wordt eigenlijk alleen maar ingezet als het SAR is, dus Search and Rescue. Bij vermissingen bijvoorbeeld van kinderen waar een watercomponent bij komt kijken, dus dat wij de verwachting hebben dat het kind in het water zou kunnen zijn, dan worden zij erbij gevraagd. Maar bij zo'n specifieke reanimatie zal het traumahelikopter zijn die gewoon ter plaatse komt.
De meeste dagen, dat zal gewoon waarschijnlijk mooi weer zijn bij jullie met de kalme zee, vol strand en gezelligheid. Maar weet
ja,
allemaal...
Het hangt echt van de zomer af hoor, want je hebt ook zomers dat het met bak uit de hemel komt en dan duren dagen heel lang.
Het is Zeeland, geen Nieuw-Zeeland.
Nee.
Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat de zee natuurlijk heel snel om kan slaan.
Ja. Ja, we hebben te maken met weersveranderingen, zeker aan de kust. En daarom leren we de lifeguards ook altijd naar de lucht te kijken in plaats van naar buienradar. Want het kan echt verschillen met wat de voorspellingen zijn, met wat er lokaal bij jou gebeurt. Maar het kan heel snel omslaan, dat klopt. En dan zijn we ook wel degene die ook de autoriteit hebben om bijvoorbeeld tegen strandgasten te zeggen van nou, misschien is het handig als u uw tasje alvast inpakt.
Maar de badgasten werden toch altijd beter? Het is toch gewoon altijd lekker weer?
Ja.
Dan kan toch nog best nog een uurtje?
Ja.
Maar niet?
Nee.
Ja. Dan moeten ze echt weg.
Ja, wij zijn altijd een adviserend orgaan. Wij hebben niet de bevoegdheid om te zeggen u moet. Maar wij kunnen wel zeggen misschien is het verstandig. En zoals wij dat overbrengen, zal de badgast daar ook 9 van de 10 keer wel naar luisteren. Maar we kunnen ze niks verplichten. Wij kunnen een rode vlag hangen, wat betekent dat men niet meer mag zwemmen. En in de plaatselijke verordening van onze gemeente is dan geregeld dat mensen op dat moment ook, ja, ik wil niet zeggen strafbaar feit begaan, maar ze overtreden wel de wet op dat moment. En zouden wij dan de collega's politie bellen en die zouden willen bekeuren, dan mag dat.
Dat lijkt me wel een lastig gesprek inderdaad, want dan is er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. Moeilijk.
Ja. Daar leer je ook wel mee omgaan. En in die zin kan ik de skills die ik dan gebruik aan de telefoon ook weer gebruiken op het strand om dat gesprek aan te gaan. Het enige verschil met aan de telefoon is dat ik de mensen dan op dat moment recht in het gezicht moet kijken. Dus waar ik aan de telefoon nog wel eens mijn ogen kan laten rollen, kan dat niet op het moment dat ik een badgast recht in de ogen kijk. Maar
nou, dat werkt niet.
Dat zijn details.
Ja. Wat is het zwaarste moment wat je op het strand hebt meegemaakt?
Het allerzwaarste moment, daar ben ik zelf niet bij geweest, maar mijn partner wel. Dat is de enige dodelijke verdrinking waar we bij de renningsbrigade Domburg te maken mee hebben gehad. Dat waren een vader en een meisje die bij aflandige wind, dus met wind vanaf het strand de zee op, met een luchtbed in de problemen waren geraakt. En die het allebei niet hebben overleefd. Mijn partner was op dat moment als leidinggevende op het strand en de enige die goed Duits sprak. En het betrof een Duits gezin, of in ieder geval een buitenlands gezin. En die heeft het hele incident moeten tolken. En toen hij 's avonds thuis kwam, had ik wel aan zijn ogen door dat er echt iets heftigs was gebeurd. En die heeft bij hem, maar ook binnen de hele club, echt wel zijn sporen nagelaten. Dus ondanks dat ik daar zelf niet bij was, is dat nog wel steeds een incident wat in negatieve zin altijd terugkomt.
Werk je wel eens samen met je partner?
Op dit moment niet meer, maar dat hebben we wel samen gedaan.
Dat lijkt me ook wel bijzonder.
Ja, we hebben elkaar op het strand leren kennen. Dus zo nou zijn we samen.
Nou wordt hij helemaal mooi.
Ja, nou wordt hij leuk, hè?
Vertel daar eens over.
Dat is net als in alle liefdesliedjes, hè?
Dat is net als in alle liefdesliedjes. Ja, nee, ja, wij hebben elkaar op het strand leren kennen. Ja, de vonk is overgeslagen op het strand.
Wie heeft wie gered?
Wij hadden op dat moment een heel bijzonder incident. Er was een schip aangespoeld of gestrand eigenlijk op het strand van Vlissingen. En wij hadden de hele middag de eer om samen op de rib te zitten om de perimeter te bewaken waarbinnen andere scheepvaart niet mocht komen. En aan het eind van de middag hadden we bedacht dat we elkaar toch wel heel erg leuk vonden. Dus ja, letterlijk bij een gestrand schip is de vonk overgeslagen. Ja.
Dus bij jullie is het in ieder geval niet de relatie, die strand?
Nee. Onze relatie is gestrand op het begin al. Ja.
Gestrand begonnen.
We zijn gestrand begonnen, ja.
Hebben we nog meer one-liners of niet?
Sorry, ik kon het niet inhouden.
Ik kon het niet laten.
Ik vond het eigenlijk heel goed ook namelijk.
Hebben we een mooi verhaal dus. Leuk.
Ja, dat is een heel mooi verhaal. En ja, wij zeggen ook altijd van de hulpverlening heeft ons wat dat betreft samengebracht. Mijn partner doet het op dit moment niet meer. Dat heeft gewoon met de werkzaamheden te maken en het feit dat dat er niet meer bij kan. Maar als ik thuis kom, heb ik wel iemand waarmee ik gewoon in dezelfde taal kan praten. Dus dat is wel heel erg fijn.
Je vertelde eerder al dat eigenlijk hetgeen wat je het meest doet op de strandpost, dat zijn onwelwordingen en kleine EHBO-hulpjes.
Ja.
Nu begreep ik ook dat je voor het Rode Kruis actief bent.
Ja.
Dus die kennis is misschien wel heel nuttig.
Ja, ik loop ook bij het Rode Kruis rond, dat klopt. Daar doe ik vooral de grote evenementen als centralist. Ook daar neem ik mijn dagelijkse professie weer mee naar het vrijwilligerswerk. Mijn EHBO-kennis heb ik daar wel opgedaan bij het Rode Kruis. Dus ja, dat snijdt ook weer aan beide kanten.
Even voor de mensen die het niet weten, wat doet het Rode Kruis precies?
In de basis is het Rode Kruis natuurlijk bekend om zijn EHBO. Dus de eerste hulp bij ongevallen. In de breedste zin van het woord. Dus ze leiden mensen op, maar ze zetten ook mensen in bij allerlei evenementen. Van de lokale open boerderijdag tot de Nijmeegse Vierdaagse met 50.000 lopers. Dus ze doen van alles. We kennen het Rode Kruis ook van de noodhulp, bijvoorbeeld in crisissituaties. Dat zijn collega's die 24-7 op pieperdienst staan en dus ook opgeroepen kunnen worden door de meldkamer. Maar ook langdurige opvang. Dus de opvang van asielzoekers hebben ze heel veel gedaan. Ze hebben heel veel geholpen met de COVID-crisis. Dat is het Rode Kruis. Maar ik zet me dus vooral in als centralist op de Rode Kruis meldkamer bij grote evenementen.
Wat voor evenementen moet je van denken?
van de lokale boerderijdag tot de grote wandelevenementen als de Vierdaagse en de Kennedy Mars en dat soort dingen. Dus echt van heel klein tot heel groot.
En wat voor meldingen komen er dan binnen?
De Rode Kruis is daar wel specifiek echt voor de hulpverlening als het om EHBO gaat. Van een pleister plakken tot een onwelwording, tot ook reanimaties draaien op evenementen als marathons en de Vierdaagse. Ja, dat zijn wel de meldingen waar je aan moet denken. Dus wel altijd medisch gerelateerd.
Maar ik denk dat dat dan echt heel erg lijkt op wat je doet voor de reddingsbrigade.
En voor het dagdagelijkse werk bij de politie. Ja, ja dus ook, ik neem mijn politieprofessie en mijn reddingsbrigadeprofessie mee als ik die evenementen draai. Ja,
en andersom ook weer.
En andersom ook weer. Dat overlapt elkaar echt enorm.
Is het echt puur alleen maar meldkamerwerk dan? Of sta je ook wel eens op de werkvloer of op locatie?
Nee, ik draai alleen evenementen voor het Rode Kruis vanaf de meldkamer. Het Rode Kruis is daarin heel erg afgekaderd, om het zo maar te zeggen. En ik heb gewoonweg niet het diploma om bij het Rode Kruis als hulpverlener buiten te mogen staan op grote evenementen. Voor de kleine evenementen eventueel wel. Dat durf ik wel te stellen, dat is ook niet waar mijn hart ligt. Ik vind het leuk om mensen te helpen en de kleine EHBO'tjes wel te draaien. Maar als het gaat om de grote evenementen en het sturen daarvan, dan zit ik toch liever op de meldkamer en de sturing daarvan.
Als ik heel zwart-wit zeg, tijdens je werk bij de politie help je mensen echt met grote en kleine problemen. De reddingsbrigade is het soms een zaak van leven of dood. Maar dit is met alle respect een pleistertje plakken. Hoe krijg je hier dan je voldoening uit?
Omdat ik alleen de grote evenementen draai, is het vaak wel iets meer dan alleen een pleistertje plakken. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld bij de Nijmeegse Vierdaagse draaien we de hele medische hulpverlening als Rode Kruis. Dat wil zeggen van de EHBO-posten langs de route tot het start-finish terrein, tot een hele medische afdeling in een groot, bijna noodhospitaal, waar we gewoon ook tot ALS-zorg verantwoordelijk zijn. En met een groep van 6 tot 8 centralisten draaien we die hele hulpverlening. Dus een pleistertje plakken, maar ook wel 80 tot 100 hulpverleners die daarop aangestuurd moeten worden. Dus er wordt een hele meldkamer ingericht, er worden posten uitgezet, dat soort dingen. En dat vraagt gewoon een hele week lang bijna net zoveel aansturing als wat de 112 meldkamer doet. Dus we nemen het weg bij de reguliere zorg. En dat nemen wij als meldkamer Rode Kruis tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, nemen we dat eigenlijk over.
En hoeveel meldingen hanteer je dan ongeveer?
Nou, we hebben 4 netten. En op het start-finish net nemen we op een dag toch wel zo'n 30, 40 meldingen aan. En 50% daarvan is een pleister of een knuffel of een kusje. Maar het kan ook die onwelwording midden op een druk plein met 40.000 wandelaars zijn, waar op dat moment toch echt wel de hulp gevraagd wordt. Dus het kan echt heel erg verschillen.
En die heb je ook meegemaakt?
Ja, diverse reanimatiemeldingen, talloze onwelwordingen. Maar ook uiteenlopende meldingen als een achtergelaten tas onder een finishboog. Dat is eigenlijk wel weer een heel leuk verhaal wat ik wil vertellen. Want ik zat daar in mijn tweede jaar. En we hadden een bepaalde collega op de meldkamer zitten vanuit het Rode Kruis. Die had de opdracht gekregen om de camerabeelden uit te kijken op het start-finish terrein. En er was hem aangegeven, als je iets opvallends ziet waar we iets mee moeten, dan mag je het komen melden bij de centralist. Dus die jongen deed hartstikke goed zijn werk. Die zat de camerabeelden uit te kijken. We hoorden hem niet als het niet nodig was. En op een gegeven moment spreekt hij mijn maatje, spreekt hij aan en die zegt: ja, ik zie eigenlijk al een half uur daar onder de finishboog een rugzak staan die niet van zijn plek komt. Dus op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, een rugzak onder een finishboog, ik vind het allemaal niet spannend. Maar mijn maatje naast me, die deed het al een paar jaar en die zag ik eigenlijk wit wegtrekken. Dus ik zo, joh, wat doet erop? Ja, maar dit is wel het start-finish terrein en er komen straks wel 30.000 wandelaars aan. Ik ga toch even naar de beveiliging. Ja, dus collega naar beneden, die spreekt de beveiliging aan. Die had ook zoiets van, oh. Dus die beveiliger die stapt over het hek, die pakt die rugzak en die zegt: van wie is deze? Niemand van die 40.000 wandelaars die zijn hand opsteekt natuurlijk. Die beveiliger die zegt, oké, dit hebben we niet gezien. Dus die stopte hem zo weg in een container. Terwijl volgens mij het protocol zegt, als je op zo'n evenemententerrein staat en je treft een onbeheerde tas aan, daar moeten we iets mee. Dat deden wij toch even anders.
Ja, ik denk gelijk aan de Boston Marathon natuurlijk. Menig mens wel bekend.
Ja, eigenlijk hadden we daar denk ik iets anders op moeten reageren. Maar we hebben het gewoon met praktisch Rode Kruis optreden opgelost, roepen we dan maar.
En het is allemaal goed gegaan.
Het is allemaal goed gekomen.
Ja. Nou, dat is dan ook een bijzondere melding inderdaad. Want dan ga je inderdaad of je gaat uit van, oh, het zou wel loos zijn.
Of je gaat naar het andere uiterste en dan wordt dat ontruimd en dan komt de EOD misschien wel.
Ja, en de keuze die we daar gemaakt hebben was gewoon praktisch. Maar hadden we daar gehandeld volgens protocol, dan hadden we inderdaad misschien wel de wedren of het finishterrein moeten leeghalen. Ja, dat had ook zomaar gekund. Dus dat was echt ook weer handelen op dat moment met de melding die je binnenkrijgt. Ja, wat maakt dat je daarin ook wel weer je gevoel leert te volgen en gewoon handelt op wat je ziet en wat je meemaakt.
Ja. Je vertelde net ook hè, tijdens je werk bij de reddingsbrigade. Het is heel moeilijk om locatie te bepalen, bijvoorbeeld bij een reanimatie in de duinen. Maar dat zul je met een wandelvierdaags ook hebben.
Ja.
Want de meeste mensen zijn er ook niet bekend.
Nee, ook daar wordt weer in voorgewerkt. Het start-finish-terrein is gewoon helemaal ingedeeld in een rasterkaart. En de hulpverleners leren gewoon communiceren op basis van het raster waarin ze staan. Dus aan het eind van de week ken je het hele start-finish-terrein uit je hoofd op basis van het alfabet en nummertjes. Maar is iemand onderweg op de route en die klampt ons aan... Ja, dan zijn we afhankelijk van de plaatsbepaling van de portofoons. Want we werken met portofoons die met GPS zijn uitgerust. Of toch echt gewoon op basis van de locatiebepaling van de telefoon. En dan moet je soms op een evenemententerrein wel even zoeken. Ja, dat klopt.
Hey, je hoorde net helemaal aan het begin van het gesprek al vertellen dat de meldkamer eigenlijk een opstapje is naar wat anders.
Mm-hmm.
Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Nou, zoals ik aangaf, ga ik als het goed is volgende maand overstappen naar de 112-meldkamer. Dus dat betekent dat ik naast het aannemen van de telefonie ook de uitgifte mag gaan doen. Dus het daadwerkelijk aansturen van de collega's over C2000. Ik hoop daar volgende week of de week daarop uitsluitsel over te krijgen. Dus ik hou jullie op de hoogte. En mijn uiteindelijke droom is toch wel om alsnog daadwerkelijk in de auto te belanden. Dus als politieagent op straat te gaan werken.
Dat is een mooie dromen.
Ja.
En welke standplaats ben je dan straks werkzaam bij de 112-meldkamer?
Dan blijf ik in Maastricht. Ik ga letterlijk een trap omhoog.
Oh, dat is echt een trap omhoog?
Ja, de collega's van de 112-meldkamer zitten precies de ruimte boven ons als waar ik nu zit. Dus ja.
Kende werkplek.
Ja.
Leuk.
Ik wou de woordgrap een hoge functie niet maken. Want... ik dacht, ik had er al genoeg gemaakt.
Het is wel de podcast van de woordgrappen. Ja,
gewoon, dus ik hou mijn mond.
Je carrière is in de lift.
Oh, nou. Nee, want ik neem altijd de trap.
Heel goed. Waarom wil je zo graag op straat?
Ja, dat klinkt heel cliché. Maar dan kan ik hem wel van voor tot achter, van A tot Z afhandelen. En dat mis ik nu wel eens.
Nou ja, de ABC dat doet natuurlijk de meldkamer. En dan krijg jij de rest.
Ja, nee, straks neem ik de melding aan en geef ik hem uit. Maar mijn ultieme droom zou toch wel zijn om als agent gewoon van A tot Z de melding te kunnen afhandelen op het moment dat ik er sta. Ja, nu heb ik de melder alleen maar aan de telefoon. Dus ik zie niet wat er aan de hand is en ik ben afhankelijk van wat mijn melder vertelt. En zou ik als agent op straat komen, dan kan ik gewoon het hele plaatje zien. En dat lijkt me het mooiste.
Maar waarom zou je nu nog vandaag de dag agent op straat willen zijn? Je krijgt zoveel shit over je heen. Het is nooit goed wat je doet. Je wordt continu gefilmd. Waar haal je dan je voldoening uit?
Eigenlijk hebben wij dat nu ook. Hè. Ik bedoel, de meldingen die ik aanneem, moet ik ook wel eens nevenkopen. En ik krijg gedurende een dienst ook echt wel eens een keer een scheldende burger aan de lijn die het gewoon niet eens is met wat ik vertel. En ook daar moet ik tegen kunnen. Het percentage meldingen waar dit gebeurt, wat jij nu zegt, dat zijn de excessen. Dat zijn de uitzonderingen. Dat zijn de uitzonderingen die we alleen op televisie zien of die we horen omdat ze gedeeld worden. Maar ik kan je vertellen dat 80% van de meldingen die dagdagelijks worden uitgegeven door mij als centralist of die uitgegeven worden omdat collega's meldingen krijgen van binnenuit, gewoon nog de meldingen zijn waar ze echt hun voldoening uit halen. Dus omdat wij de excessen op tv zien en wat dat er gedeeld wordt, dat de politie inderdaad een hoop shit over zich heen krijgt, dat klopt. Maar het gros van ons werk is gewoon nog steeds daar kunnen zijn voor de burger. Omdat die hulp nodig heeft. En daar halen de meeste collega's ook nog echt de voldoening uit.
Ja, misschien ook nog een stukje regiogebonden. Mentaliteit verschilt ook nog wel op plaats voor plaats.
Ja, straks bij 112 krijg ik natuurlijk wel alleen de Limburgse meldingen binnen. Want 112 wordt nog steeds gecentreerd per provincie. Dus dat maakt dat je wel weet met welke regio je straks te maken heeft. En dan verschillende afhandeling van de meldingen ook zeker. Maar de mentaliteit verschilt per regio en hoe de burger reageert ook, daar heb je gelijk in. Ja.
Wat veel mensen natuurlijk niet weten, is dat er een verschil zit of je met je mobiele telefoon 112 belt of met je vaste lijn.
Ja.
Wil je daar eens wat over vertellen?
Als je met je vaste lijn 112 belt, kom je gelijk op de regionale meldkamer uit. Dus belt iemand in Limburg met zijn vaste telefoon naar 112, komt hij direct in Maastricht binnen. Maar omdat de meeste van ons tegenwoordig mobiel bellen, maakt dat je eerst in Driebergen terechtkomt bij de landelijke 112-meldkamer. En die stelt maar twee vragen. Waar ben je en wie heb je nodig? je geeft aan, ik ben daar en daar en ik wil graag doorverbonden worden met in dit geval de politie. De collega van 112 Driebergen, die verbindt je dan door met het OC, dus met het operationeel centrum van de regio die jij gezegd hebt. Dus zeg jij, ik wil de politie spreken in Roermond, dan verbindt de collega van de 112 Meldkamer Driebergen je door met de meldkamer in Maastricht. En daar neemt de collega van het OC op met meldkamer politie. Wat is de locatie van die noodgeval? Dus dan moet je opnieuw herhalen waar je bent. Alleen dan specifiek.
Ik heb ook wel eens mensen gesproken die bellen met 112 voor een noodgeval. Die eigenlijk zowel of politie en brandweer of gewoon twee hulpdiensten nodig hebben. Hoe ga je daarmee om als burger?
Als burger, op het moment dat je het niet weet, vertel gewoon wat er aan de hand is. Dan zal de collega in Driebergen zelf schakelen. Of als je het niet zeker weet, geef dan in ieder geval aan wat jij denkt minimaal nodig te hebben. Je kan je voorstellen bij een ongeluk op een snelweg. Daar heb je meerdere hulpdiensten nodig. Maar als eerste gaat je gedachte uit naar of er sprake is van letsel of niet. Nou, vraag dan om de ambulance. De centralist van de lokale meldkamer zal dan naar aanleiding van je melding gewoon ervoor kiezen om de rest van de collega's mee te sturen. Dus weet je het niet, geef dan in ieder geval aan wat je het meeste denkt nodig te hebben.
Inge, ik wil je ontzettend bedanken voor het fijne gesprek.
Dankjewel, jullie ook.
We hebben een hoop geleerd vanavond. Tot de volgende.
Ja, zeker.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Een aflevering waar we midden in de actie zaten. Waar je hoort hoe snel een situatie kan kantelen. En hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die weten wat ze moeten doen. Maar ook dat er achter elke actie een mens zit. Iemand die voelt, die nadenkt en die na zo'n moment ook weer verder moet. Wat deze aflevering duidelijk maakt, is dat hulpverlening niet stopt zodra het incident voorbij is. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Dit was Alarm Fase Rood.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast Alarm Fase Rood. Ben je enthousiast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan door op het belletje of volgen te klikken. Heb je tips, vragen of wil je zelf eens je verhaal doen in onze uitzending? Neem dan contact op via onze website. Alle informatie is te vinden in de show notes.